God. Dan vragen we tweejarigen om plaats te nemen op een stoel. Imro en broeder Rob. Om een zegen in ontvangst te nemen. En broeder Henk. Twee stoelen. Tweejarigen die deze week jarig. Nee, de ene is vandaag jarig en de ene wordt deze week jarig.
En voor ieder die vandaag hier is. Maar ik wil toch van de gelegenheid toch gebruik maken om iemand vandaag weer in uw midden te introduceren. En misschien bent u vergeten hoe ze heet, hoe ze eruit ziet. Maar helemaal daarachterin, daar zit een geliefde zus, Lucia Oliveira. Nou, ik zou zeggen, geef haar een warm applaus. Want God is goed. En zijn liefde, die kent geen grenzen. Halleluja. Wees welkom weer in Gods huis. Vind een plek. Je hebt al een plek gezocht naast de zuster Beryl. Maar ik zou zeggen, vind een vaste plek weer terug. Ik ga even kijken dat we die nummers hier gaan plakken op die stoelen. En dan kan je eentje claimen. Prijs God. God is goed. En ik kreeg vandaag voor de dienst kreeg ik van iemand van de Koningskerk de mededeling dat ze over 2 weken, dat we ze waarschijnlijk zullen aantreffen, dat ze mogelijk gaan weer op deze plek terugkomen, omdat ze een doopdienst hebben. En dat zou betekenen, de Koningskerk, dat is een gereformeerde kerk, die dopen eigenlijk kinderen. Maar er is aan mij verteld dat er een volwassen doop gaat plaatsvinden, eigenlijk onder 5 mensen... die hier catechismus, bijbelstudie gevolgd hebben en die de keuze gemaakt hebben om zich te laten dopen in Jezus' naam. En dat gaan ze doen aan de S, dat is daar achter waar de Van Brienenoordbrug is. En ik had dat niet eerder gehoord, dat ze hier in deze kerk mensen onderdompelen. Ik wist dat wij het deden, maar van hun wist ik het niet. Maar nou blijkt dus dat ze over 2 weken dat ze het dus echt gaan doen. Dus ik zou zeggen van nou, als je het weer wilt zien en je denkt je gaat een beetje warm lopen, ik zou zeggen ga daar naartoe. Ik geloof dat het om 11 uur, 11:30 dan daar die doopdienst plaatsvindt. Hier beëindigen ze die dienst niet, heb ik me zo laten vertellen. Maar daar, als de doop geweest is, dan zullen ze dat eigenlijk daar ook afronden. Nou, het lijkt me toch een van de mooiste dingen die er is, is dat je eigenlijk gedoopt wordt in de naam van Jezus Christus. Ah. Nou, dus ik zou zeggen, zet die datum in je agenda en we kunnen misschien met z'n allen daar naartoe gaan. Dan kunnen we ook een buitenlucht samenkomst hebben. En hier zitten mensen te lachen, maar dit is iets wat we al eerder gedaan hebben met deze kerk. En toen zaten we niet in die kerk, toen zaten we in het pand, zeg maar, het blok daar verder. En toen deden we een keertje met elkaar afspreken. En toen hebben we daar achter in Feyenoord hebben we een openluchtsamenkomst gehad. En het was een gezegende dienst, kan ik je vertellen. Het mooiste wat er is, is dat je in de openlucht de naam van Jezus mag vertellen aan ieder die er is. Dus, wie weet. Maar ik zou zeggen, ik geef je nog een bericht hoe of wat. Ja? Prijs de Heer. Nou, die microfoon zet ik terug. En dan gaan we naar het woord van vandaag. En daarvoor zou ik de Bijbel willen openslaan in het evangelie van Lucas. En wel Lucas 15. En dan gaan we naar het 11e vers. En daarin zegt Gods woord. En hij zei, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land. En verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land. En begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op, ging naar zijn vader. En toen hij nog ver was, en toen hij nog ver van hen verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover. Laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse Vader, ik dank u voor uw woord van vandaag. Ik dank u voor uw genade en voor uw goedheid, Heer. Heer, wat is het, Heer, mijn God, goed om in uw nabijheid te zijn. Heer, we vragen u deze middag dat u, Heer, dit woord van u zegent, Heer. We vragen u, neem het over, Heer. Ik vraag het aan u. Gaat uw gang, Heer. Onderwijs ons vanuit uw woord, Heer. Leer ons, Heer, alles wat, Heer, u op uw hart hebt, Heer, om ons te leren. En laten we deze dag, Heer, inderdaad feest vieren. Kom, o Heer, tot uw doel. Ik dank u en prijs u in Jezus' naam. Amen. Ik heb normaal gesproken heb ik mijn aantekeningen uitgetypt, maar ik ga dat ook maar niet echt uitleggen wat mij is overkomen. Maar toen ik gisteren bezig was om de aantekening die ik gemaakt had, om die uit te printen thuis, toen zag ik eigenlijk alles in duigen vallen. De computer waar ik op werkte, die gaf aan dat ik hem moest uitdoen, want de batterij was leeg geworden. En ik probeerde het op een ander toestel, maar die kon dan die bestanden weer niet lezen. En ik dacht, ik ga het vanmorgen proberen, maar dat lukte dus ook niet. En ik begon heel luid te bidden, de Heer te vragen om te komen en het van me over te nemen. Maar het is mij niet gelukt om dat te printen. En ik ben nu vandaag hier zo met aantekeningen die ik eigenlijk vanmorgen weer gemaakt heb op mijn tablet. Dus neem me niet kwalijk. Maar dit is eigenlijk de geschiedenis daarvan. Maar we gaan terug naar het woord van God. Als je je afvraagt, waar gaat het God nou eigenlijk om? Als het gaat om de gelovigen, om jou. Waar gaat het hem eigenlijk om? Heb je daar wel eens over nagedacht? Of leef je en zeg je van, nou ja, dat is goed zo. Ik ken de Heer. Ik leef in zijn koninkrijk. Nou, dat is het. Ik heb gehoord van hem. Ik heb gehoord van Jezus, die de verlosser is. Maar het is wel een goede vraag om jezelf te stellen van, waar gaat het God om? Wat is het belangrijkste voor hem? Voor jou en voor alle anderen die vandaag hier zitten. Waar het hem om gaat, dat is om de geest van de gelovigen. Het gaat hem om jouw geest. Het gaat hem om mijn geest. En om het niet te moeilijk te maken, we bestaan uit geest, ziel en lichaam. Maar voor God gaat het erom dat onze geest, die zich weer met hem heeft verzoend. De verloren zoon geeft daar eigenlijk toch een behoorlijk goed verslag daarvan, een goede gelijkenis. Zoals Jezus dat verteld heeft. Ja, Jezus, toen hij dit gelijkenis vertelde, wandelde hij hier op aarde. En hij zag die mensen die achter hem aankwamen. En die met alle dingen die hij deed, die het leuk vonden, de meeste van ze. En er waren een klein groepje, die vonden het niet zo leuk. Dat waren de mensen die dienden in de synagoge. Maar voor het grootste gedeelte, hij deed wonderen. Hij sprak zegeningen uit. Hij deelde brood uit. Dat vonden die mensen geweldige dingen. Maar hier zien we dus toch het verhaal van de verloren zoon. En dat is toch een weerspiegeling van hoe kijkt de hemel nu naar de aarde? Hoe kijkt God nu naar de aarde? En dat is een belangrijk iets. Want dat is ook de reden waarom hij dit gelijkenis verteld heeft. Hij heeft het ook niet precies benoemd bij namen van dit gaat om die persoon of wat dan ook. Nee, hij gaf een gelijkenis. En daarin vertelde hij dan dit verhaal. Dat gaat eigenlijk om een verloren zoon. En je zou kunnen zeggen, op basis van de wet zouden eigenlijk mensen ook zonen van God kunnen worden. En dat vinden we bijvoorbeeld in de aantekeningen die Paulus gemaakt heeft, of die hij dus uitgesproken heeft. En ik denk dat het goed is dat we daar even naar kijken, en dan komen we zo straks even hier weer terug. In Handelingen 17, daar zien we dat de apostel Paulus daar toch wel iets te zeggen heeft. Handelingen 17. En dan gaan we naar vers 26. Nou, als we dat zien, dan zie je dat Paulus daar aan de mensen vertelt. En hij maakte, dat was Paulus zijn prediking, hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht. Om heel de aardbodem te wonen. En hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald. Ik gaf daar straks dat getuigenis dat ik gevormd werd in de schoot van mijn moeder. Terwijl ik er niks van wist. Maar God wist wel wat hij deed. Exact. En zo heeft hij dat ook bij u ook gedaan. Hij heeft de van tevoren toegemeten tijden heeft hij bepaald. En de grenzen van hun woongebied. We gaan naar vers 27. Dan staat er, opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem misschien al tastende zouden mogen vinden. Om God gaat het hier. Dat was toen hij de mens schiep. Dat zij al tastende zoekende hem zouden vinden. Dat betekent dat er een opdracht voor mij en voor jou ligt, dat wij de Heere moeten zoeken in alles wat we doen. En dat zie je dat hij dat hier dus ook meegeeft aan die mensen. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons, zegt de Bijbel. Hij is niet ver, hij is heel dichtbij. We gaan naar vers 28 en dan zie je, want in hem leven wij, in hem bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. We staan er niet altijd bij stil, maar we zijn van zijn geslacht. En in vers 29 zegt, wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van kunstzinnigheid en gedachten van een mens. Mensen die hebben dat bedacht, hoe ze het willen hebben, En dat hebben ze dus op zo'n manier hebben ze dat vorm gegeven. Maar God ziet daar zo niet uit. God is God is geest en God heeft geen begin en God heeft ook geen eind. Dat is een belangrijk iets om te weten. Maar zoals we het net al over gehad hebben, dat was God zijn bedoeling. Maar de zondeval is het die de mens heeft eigenlijk doen afdwalen. En heeft ervoor gezorgd dat mensen afgeweken zijn van de weg die God voor ze bereid had. En dat heeft gevolgen gehad. Want die gevolgen daar, die daarmee zeg maar, gepaard gingen, betekende ook door die zonde dat de goddelijke mogelijkheden, de mogelijkheden die jij hebt, die ik heb, die goddelijke mogelijkheden tussen de mens en God vervallen zijn. En dat vinden we bijvoorbeeld in de brief van de Efeziërs. Dan zie je dat daar de apostel weer zeg maar, een uitleg geeft aan de mensen. Ik denk dat het goed is om te kijken, wat schrijft die apostel daar nou? Efeze 4. Wat zegt hij ons? En vanuit Gods woord kunnen we leren ook onze weg met de Heer te vinden. En te zien hoe wij eigenlijk in verhouding staan tot de Heer. Dan gaan we naar vers 18 en 19. Nou. Kijk wat de apostel daarin zegt. Wat er met de mensen aan de hand is. Dit is zoals de hemel kijkt. Niet zoals ik kijk, maar zoals de hemel kijkt. Daarin zegt Gods woord dat de mens verduisterd in het verstand is. Vervreemd van het leven dat uit God is. Het eerste plan zoals God de mens gemaakt heeft. Die eerste persoon en daaruit zijn vrouw zeg maar, heeft zeg maar, geschapen. Dat eerste plan. Daar heeft een vervreemding plaatsgevonden. Als je kijkt naar mensen op straat, als ik kijk naar mijn eigen leven, hoe ik geleefd heb, dan kan ik heel, zeg maar, zonder enige moeite kan ik aan u vertellen dat mijn leven niet altijd de Heere behaagd heeft. Ik ben heel veel jaren van mijn leven, ben ik mijn eigen weg gegaan. En ik heb gedaan wat ik leuk vond. Maar wat ik niet wist, en daar ben ik later achtergekomen, dat ik totaal vervreemd was van God. Nee, nog sterker, we spraken niet eens daarover. We waren bezig met de dingen van elke dag. We waren bezig met plezier, met leuke dingen, met wat wij dachten dat leuk was. We waren alleen maar daarmee bezig. Maar het enige wat er gebeurde, ik kwam veel verder, steeds verder te staan van de Heer. En dan zie je dat zich dan eigenlijk voltrekt in ons leven. En dat gebeurt namelijk door de onwetendheid die in hen is. Ik ben niet geboren toen Adam geboren werd, maar ik heb wel iets van hem meegekregen. En wat ik van hem meegekregen heb, dat heeft gemaakt dat er vervreemding heeft plaatsgevonden, maar dat ik er ook niet wist. Omdat ik me niet bezig hield met het woord van God. Hield ik me ook niet bezig van hoe zat het dan toen. Nee, ik deed dingen waarvan mijn vrienden erover spraken. En dat zijn toch dingen die eigenlijk heel erg droevig eigenlijk zijn. Door... zegt de Bijbel hier zo, dat door de verharding van hun hart. Dat is het grote probleem. Je hart raakt verhard. En als dat aan de Heere ligt, dan kan ik je dit vandaag vertellen. Dan zou de Heere ieder die buiten loopt en die hem niet kent, zou hij graag in zijn huis willen hebben. Dat is zijn verlangen. Dat ieder hem leert kennen. En dat ieder een relatie met hem gaat hebben. En vers 19 zegt... Zij hebben zich ongevoelig, als ze zijn geworden, nou, daar kan ik van getuigen, overgegeven aan losbandigheid. Daar heb ik me ook aan overgegeven. Om alle onreinheid begeerig te bedrijven. En dan zegt de Bijbel, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. U hebt een ander leven gehad door Christus Jezus. En dit is eigenlijk een gelijkenis die Jezus eigenlijk vertelt. Want als je hier naar kijkt, dan zie je ook dat dit hetzelfde is wat er met die verloren zoon aan de hand is. Die gaat de wereld in en die gaat een losbandig leven leiden. En je vraagt je af, hoe komt dat? Hij heeft geweten dat hij mede-erfgenaam was van alles wat zijn vader had. Dus hij heeft gevraagd, geef mij mijn deel. Geef mij mijn deel en dan... zal ik kijken wat ik daarmee ga doen. Nou, heel gauw daarna zegt de Bijbel, heeft hij het te gelden gemaakt. Dus dat betekent dat de waarde daarvan heeft hij voor geld ingewisseld. En hij is eigenlijk op pad gegaan. Maar de Bijbel leert ons een aantal dingen. Want hij is naar, waar is hij naartoe gegaan, zegt de Bijbel. En dat vinden we dan in vers 17. In een ver land. En dat is eigenlijk ook vaak wat er gebeurt als mensen Gods huis niet meer bezoeken. Dan gaan ze zo ver mogelijk van Gods gemeente. Gaan ze zo ver mogelijk daar vandaan. En waar gingen naartoe? Naar een ver land. Even kijken in vers 17. Dat staat daarop getekend. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Waar? In een ver land. In een land verloren. Zo noemt Jezus dat, verloren. Hij had niet eens meer in de gaten dat hij verloren was, maar hij was wel verloren. En dan komt er nog bij wat Jezus er nog aan toevoegt. Jezus zegt van dat hij ook dood was. Maar je zegt, hij ademde toch? Er is niks aan te doen. Hij ademde toch? Hij was niet dood. Maar hij was wel geestelijk, wel dood. En daarom geeft Jezus deze gelijkenis. Als Jezus deze gelijkenis geeft, kijkt hij om zich heen. En dan kijkt hij hoe mensen zich gedragen. Gelovigen. Hoe gaan ze met Gods woord om? Zijn ze hongerig naar Gods woord? Zijn ze verlangende om in zijn huis te zijn? Om met hem gemeenschap te hebben? En dan zie je, wanneer we geestelijk dood zijn, kunnen we geen contact met God krijgen. Nog sterker, die geestelijke dood, die heb jij zelf niet veroorzaakt. Maar die geestelijke dood, die is veroorzaakt door de eerste mensen die geleefd hebben. Doordat die gezondigd hebben, is daar een geestelijke dood gekomen. Dat betekende dat ze nog leefden in lichaam en in ziel. Dat betekende dat met hun verstand, met hun gevoelens. En daar zo deed ik het ook, deed ik al mijn dingen mee. En ik, met mijn lichaam kwam ik overal. Maar geestelijk gezien was ik wel dood. Geestelijk gezien had ik geen contact met God. Ik bad nooit voor het eten. Ik deed wel een kruis maken, want dat komt uit dat geloof waar ik vandaan kom. Maar ik weet niet of je dat wel eens ziet als de jongens moeten invallen als op zo'n voetbalwedstrijd. Ik dank God, die persoon heeft toch wel een weet in ieder geval van, er is iets boven, weet je wel. Maar die relatie is er niet. Die relatie betekent dat er een geestelijke dood is. En dat is wat Jezus eigenlijk wilde terugbrengen in de harten van de mensen. En daarom heeft hij dit gelijkenis ook verteld. En de Bijbel zegt, verloren in een ver land en dan dood. Dat is toch geen goede, eigenlijk, dat zijn geen goede omstandigheden. En dan zie je, dan komt daar eigenlijk de genade. Dan komt de genade in zijn leven. En de genade, die kan je niet verdienen, die kon ik niet verdienen, die kan niemand van ons verdienen. Die genade, die komt je leven binnen. En door wie wordt die genade geleid? Door de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt die genade. Waar jij er niet bij stilstaat, waar ik nooit bij stil heb gestaan, is de genade binnengekomen. En als we spreken over de Heilige Geest, dan spreken we wanneer we tot bekering, dat veel later, dat wij de Heilige Geest nu gaan ontvangen. Maar het begin daarvan is dat de Heilige Geest al in het werk is. Dat Hij in je hart aan het werken is. Dat Hij iets in je leven aan het doen is. En daarom kon die man zeggen, van, terwijl die jongen daar was, zoveel dagloners, die hebben brood in overvloed. En ik kom hierom. Kom om van de honger. Want schillen zelf gaven ze hem niet. En ik denk dat dat iets is wat Jezus eigenlijk heel duidelijk naar voren wilde laten brengen ook op dat, in dit getuigenis. Want het is de geest die begint te werken in die toestand van dood en vervreemding. Daar waar je er niet bent. Ik kan heel duidelijk zeggen, in mijn leven is het niet anders geweest. Ik was bezig gewoon met andere dingen, zoals ik net verteld heb. En terwijl ik daar aan het feest vieren was, een vakantie die ik had geboekt. En ik was daar, nou, geweldige tijd daaraan doorbrengen in Suriname. Waar ik al die jaren, zeg maar, daarvoor gewoond had. Maar inmiddels in Nederland. En ik nu op vakantie ging, dat de Heer daar op bezoek kwam. Maar zo deed hij het niet. Wat hij wel deed, hij stuurde iemand op me af. Een familielid. En die zei, als je het goed vindt, ga ik je een paar dagen meenemen. Dan gaan we een beetje rondrijden. Ik dacht, ik ken het land al. Maar een ritje vind ik niet erg. Ja toch? Dus ik ben gaan zitten, samen met mijn vrouw. En we zijn gaan rijden, hij met zijn vrouw. Maar dan zie je het werk van de Heilige Geest. Terwijl we in de auto zitten en ik die plaats wel ken, dan zie je dat die ogen open gaan. In die tussentijd ben ik een natuurliefhebber geworden. En wat hij me laat zien in dat rijden, is dat ik dat land nog nooit zo gezien had. Zo mooi, zo ontzettende indruk maakte het op me. Dat ik me afvroeg van, heb ik hier 18 jaar in dit land gewoond en heb ik dit nooit gezien? Nee, ik had het 18 jaar niet gezien. Waarom? Mijn ogen waren dicht. Ik zag alleen maar de dingen die ik wilde zien. Maar de dingen die God wilde dat ik moest zien, die zag ik niet. Mijn ogen waren dicht. En daarom spreekt de Bijbel ook over, en Jezus ook over, dat hij die sluier van onze ogen moet openen. Je kan alle dingen denken te zien, maar als de Heer die sluier niet opent, dan zie je gewoon een bakje koffie, dan zie je gewoon een lekker broodje. En dan kan je met elkaar over lekkere dingen, misschien leuke dingen praten. Maar de geestelijke dingen zullen je niet opvallen. En terwijl ik daar was, toen vroeg ik mij van, zo, wat een mooie situatie is. Ik denk, wauw, ik heb hier zo nu al bijna 4 weken doorgebracht. Maar dit is toch wel mooi wat ik nu in deze paar dagen, nou, niet eens zoveel dagen, ik geloof 4 dagen waren het, dat hij me zo rondreed. Totdat hij weer vroeg van. En hij me vertelde van, dit heeft God allemaal gemaakt, dit is gekomen door de Zoon van God, Jezus Christus, en met hem kan je een relatie weer krijgen. En ik dacht, nou, dat is een mooi verhaal. Maar over 2 dagen ben ik hier niet meer. Ik heb wel genoten van die rit. Maar God werkt zo niet. Terwijl hij me netjes weer thuis bracht bij mijn schoonouder, vroeg hij heel zacht in mijn oor, zou je deze Jezus in je leven willen aannemen? Toen veranderde mijn leven wel. Je hebt nodig dat je geplaatst wordt in een confrontatie. Dat er een botsing gaat plaatsvinden tussen het licht en de duisternis. Want ik had niet eens door dat ik in de duisternis leefde. En toen het licht zich openbaarde en het licht zich aandiende bij mij, toen was het toch wel even moeilijk voor mij. Want ik was niet gewend aan het licht. Dus ik vond het moeilijk. Dus ik dacht, ik ga die vraag ontwijken. Ik zei, ik moet er nog over nadenken. Ja, dat is goed. Hij zei, dat is geen probleem. God dwingt niet. Ik weet niet, als mensen hier denken dat God dwingt nooit. Nooit. Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen dat God iemand dwingt. Wat hij wel doet, hij dringt. Hij zet het vuur aan. Dan denk je van, dat is anders naartoe gaan. Dit wordt een, het, je kan niet meer op 1 plaats zitten. Je komt die dingen weer tegen. Mijn zoon die gaat overdag ergens naartoe. En thuis zien we hem. Hij loopt van beneden naar boven. Dan gaat hij boven voor het raam staan. Dan kijkt hij naar buiten. Wat is er met de man? Nee, die mensen zeggen, hij is bezig, hij is druk. Dus hij is aan het verkennen. Nee, wanneer het je niet goed meer. Dan word je onrustig. Dan worden allerlei dingen met je gebeurd. En hetzelfde gebeurde ook met mij. Want de Heer die zorgde ervoor dat die vraag die gesteld was, zo'n onschuldige vraag, zou jij deze Jezus? En ik had al geantwoord op die vraag, ik weet het niet. Ik moet erover nadenken. Dat hij er wel voor gezorgd heeft, dat hij die nacht, in ieder geval nachtwaken was. Ik heb niet meer geslapen. Heb je wel eens nachtwaken meegemaakt? Dat je constant bezig bent, constant, je slaapt niet. Maar die dingen gaan maar door je hoofd, gaan maar blijven. Maar het was alleen maar die ene vraag, zou jij deze? Ik dacht van, oh, mijn vrouw wakker maken, denk je dat het kan? Moet je zelf weten. Daar ben je mee getrouwd. Heb je handtekening gezet, je denkt die persoon gaat je helpen. 2 mensen die 1 zullen worden. Dat betekent veel meer hoor. Dat het meer dan alleen maar een ring schuiven aan iemand. Dat betekent dat je 1 bent. Dus wanneer die persoon vraagt van, wat denk je dat je met die persoon moet meedenken? Dat weet ik niet, moet jij zelf weten. Nou, niet meer geslapen. Zij heeft wel geslapen, maar ik niet. Tot de volgende dag dat ik zei van, nou, ik weet niet wat ik moet doen. En dat je komt en je geeft je hart. Ik zeg van, ik wil het wel. En de Heer leidt het dat ik Jezus aanneem. En het betekende wel voor mij dat er nooit meer iemand in mijn leven heeft moeten attenderen, waken. Moet je wakker maken om te zeggen van, vandaag is bidstond. Ga je niet naar de bidstond? Nooit meer. Dat er nooit meer iemand heeft gezegd van, vandaag is het ook dienst in de kerk. Nooit meer. Waarom? Er is iets in jou tot leven gekomen. En dat noemen ze je geest. Dat is tot leven gekomen. En die zorgt er wel voor dat je de weg vindt. Die zorgt er wel voor dat je precies weet welke tram er rijdt en hoe laat hij rijdt. Want je zorgt ervoor dat je daar aanwezig bent. Want je wil die ontmoeting met de Heer, wil je. Je wil die ontmoeting wil je eigenlijk niet missen. Want de geest die begint namelijk aan een overtuiging. Dat is het werk van de geest. Hij begint aan een overtuiging. En hij laat je zien wat zonde is. Niemand hoeft mij meer te vertellen wat zonde is. De Heilige Geest vertelt het je wel wat zonde is. Hij overtuigde. Dit is zonde. En dit is zonde in je eigen leven, maar het is ook zonde tegen de hemel. En dan zie je dat die zoon met die gedachte ook liep. Als ik terug ga, het eerste wat ik aan mijn vader zeg van, ik heb gezondigd tegen u en tegen het en tegen de hemel. God, je zet Gods woord gewoon, het komt perfect uit. We zondigen hier, maar we zondigen ook tegen de hemel. We stellen God ook teleur in onze zonde. Daarom hebben we hem nodig. Dat hij in ons leven iets gaat doen. Dat hij in ons leven verandering brengt. En die overtuiging komt alleen maar door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest die zorgt ervoor dat wat in het vlees gedaan wordt, wat je doet in je normaal leven, wat je doet zonder met de Heilige Geest, zonder dat je geest tot leven gekomen is, dan doe je dingen die je niet moet doen. Als er mensen daar, zeg maar, verkeerde dingen staan te doen, doe jij ook mee. Ik kijk wel eens op televisie naar Opsporing Verzocht en dan vraag ik me eigen af, wat bezielt deze jongens? De dingen die ze doen. En dan zijn ze 14 jaar, 15 jaar. En dan denk ik, op dat moment moet je zo nog mensen erger je niet gaan spelen. Maar ze zijn wel bezig met een plofkraak of wat dan ook. De meest absurde dingen. Je bent daar niet mee bezig. De Heilige Geest werkt niet in je. Je doet dingen die je gevoel je zegt. Iemand zegt van, hoe kunnen die dat ding pakken hoor? Ja? Ja? Kijk, ik doe dit, dan ga ik daar lopen. En dan doe jij dat en dan pak jij die mensen daar zo. Je hoeft niet een groot mes te nemen, een klein mes. Dan hou je het zo. Zo hou je het. En dan zeg je, of geef die kassa hier zo. Maar omdat je denkt van, nou, dat is toch geld. Dat kunnen we wel doen. Maar had je de Heilige Geest in je leven, dan had hij gezegd van, niet doen. Zo stel je de hemel teleur. Doe dit niet. En het kan gevolgen voor je leven hebben. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat hij jou overtuigt van wat zonde is. En daarom ben ik God dankbaar dat je ziet dat die jongen, die verloren zoon, dat hij dat is gaan inzien. Dat hij omkomt op een plek waar hij niet thuis hoort. Hij kwam uit een heel ander gezin, uit hele andere omstandigheden. Dat de situatie van wanhoop en eigenlijk ondergang, want dat is wat de weg die hij gekozen had, dat die voor hem niet de plek was waar eigenlijk zijn vader hem zou willen zien. Wat er met hem gebeurde is dat er eigenlijk hij van de dood naar het leven eigenlijk overstapte. Hij stapte over van de dood naar het leven toe. Want de Bijbel is toch heel duidelijk hierover. De Bijbel zegt, want wat uit de geest geboren is, is geest. Dat zijn dingen waar we lezen die dingen in de Bijbel en denken we van, nou ja, is leuk dat het er staat. Laten we even kijken. Johannes 3, vers 6. Laten we even kijken. Dat is ook iets wat Jezus vertelt. En soms, je leest over die dingen heen, het is niet erg. Maar het is goed dat de Heilige Geest het je weer te binnen brengt en je laat zien. Wat bedoelde de Heer toen de tijd ermee, toen hij dat zei? Kijk, Johannes 3, vers 6. Ja, dit is wat Jezus zegt. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Wat uit het vlees geboren is, is geen geest, is vlees. Dat is wat de Bijbel zegt. En zegt, wat uit de geest geboren is, is geest. Jezus wist exact wat hij zei toen hij hier. Maar ik zal je vertellen, toen Jezus hier wandelde, wisten die mensen helemaal niet en begrepen ook niet dat ze geestelijk wel dood waren. En daarom moest hij dit zeggen. Als je die keuze maakt om Jezus in je leven aan te nemen, dan komt je geest weer tot leven. Je hebt hem altijd al bij je gehad, maar wel in een doodse situatie. Maar nu komt hij tot leven. En doordat het tot leven komt, kan je Jezus gaan volgen. Kan je hem, daarom spreek ik liever niet over discipelen, maar ik spreek over volgelingen van Jezus. Mensen die achter Jezus aangaan. Daar is er geen enkel probleem, want als wat Jezus roept en zegt van morgen hebben wij vasten en gebed. Nou, dan kan hij het één keer zeggen, hoeft hij niet nog een keer te zeggen. Want dat wekt je geest, wekt je op om dat te gaan doen, om je daaraan over te gaan geven. En ik ben de Heer daarvoor dankbaar in, dat hij dat in ons leven wil doen. Alles is nieuw geworden in die relatie terug met zijn vader. Laten we even snel daar naartoe gaan, want dan gaan we naar het avondmaal toe. Kijk naar wat de Bijbel zegt over die relatie. Dat hij zegt, dat hij, als hij daar komt, dat hij zal zeggen, ik ben uw zoon niet meer, want ik ben niet waardig om uw zoon te zijn. Dan zie je, dan gebeuren daar toch een aantal andere dingen. Dan zie je dat hij daar komt en dan zie je wat eigenlijk de vader eigenlijk zegt. Laten we snel daar naartoe gaan. Kijk wat de vader daarin zegt. Hij zag zijn vader, even kijken hoor, ja. Zijn vader was ver van hem en zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Dit is het beeld wat Jezus eigenlijk kwijt wil aan deze wereld. Dat wanneer wij in de fout gaan, wanneer wij van de kerk afgeweken zijn, wanneer wij de Heer niet meer volgen. En op de dag dat wij zeggen van, ik heb het toch eigenlijk niet zo goed waar ik hier ben. Ik dacht dat het leven veel meer inhield. Dat in plaats van dat misschien wij zouden zeggen van, nee, deze persoon heeft zoveel lelijke dingen gedaan. En die persoon heeft zelf dat geld, familiegeld, heeft die persoon gewoon verbrast, verkwist. Nee, deze persoon moet ik niet meer hebben. Dan zie je dat die persoon iets laat zien, het hart van de vader. In plaats van dat de vader dat zegt, wat die zoon wel gedaan had, vloog hij naar hem toe, omhelste hem en kuste hem. Heb je ooit dat er een God is die zichzelf zo vernedert om te komen naar een zondaar en hem omarmt en hem kust? Dat kan alleen die God die gestorven is aan het kruis. Dat kan alleen die zichzelf heeft willen geven. Die heeft gezegd van, hier ben ik, neem mijn leven. Dat kan alleen maar door zo iemand. Ik zei je vertellen, dit verhaal van de verloren zoon zegt alles over een wereld die God de rug gekeerd had. Want kijk wat hierop getekend staat. De Bijbel zegt, hij gaf hem het beste kleed. Schoenen aan zijn voeten. En een geest om in te wandelen. Om door te wandelen. En als je kijkt en je vraagt je af, waarom zou die persoon weer nieuwe schoenen moeten hebben? Waarom zou hij een geest moeten hebben om door te wandelen? Nou, de brief aan de Romeinen vertelt ons daar iets over. Romeinen 8, vers 2 en vers 4. Vers 2 en vers 4, Romeinen 8. Dat is wat Gods woord zegt. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet. De wet van de zonde en van de dood. De wet. Kijk, het staat heel duidelijk daarop getekend, want de wet van de geest des levens, willen we leven hebben, hebben we de Heilige Geest nodig. Het is de Heilige Geest die dingen in ons levend gaat maken. Ik kan geen dingen in mezelf levend maken. Ik kan er wel over praten en zeggen van, ik zou dat wel willen in mijn leven, ik zou wel dat leven weer terug willen, weet je. Maar het is de Heilige Geest die het in me doet. Hij is het die het vuur weer aansteekt. Hij zorgt ervoor dat ik weer de verlangens krijg om te doen. Het is alleen door de Heilige Geest. En het is die wet van de Geest die dat doet in ons. Dat hij ons vrij maakt van die zonde. We kunnen wel weer gaan leven, denken van ja, ik ben een nieuw leven, dus dan gaan we weer het oude doen. Nee, absoluut niet. En in vers 4, we kijken wat daar staat opgetekend. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Je krijgt schoenen. Je vader heeft gezegd van, dreng hem het beste kleed. Zorg ervoor dat hij alle dingen zeg maar, krijgt. Alles nieuw weer. Schoenen, nieuwe schoenen aan zijn voeten. Maar waarom te wandelen in de geest? We krijgen geen nieuwe schoenen om in de kerk te laten zien van, dit is van, ik ken die merken niet meer. Ik ben helemaal niet op de hoogte van die merken en wat ze kosten. Want als ik in de winkel kom, ik ga trouwens niet naar hele belangrijke sportzaken. Ik kom bij Van Haren en daar hebben ze tot een bepaald merk. En daarna niet meer. Boven dat merk gaan ze niet. Maar ook dat is leven in het vlees. Wanneer je alleen maar kijkt van, wat kost die? 80. No. Wat kost die? 200. En het gaat heel onopmerkzaam. Je staat er niet bij stil. Maar twee van je vrienden die hebben ook zo'n schoen. En je denkt, waarom zou ik ook niet eentje kunnen? Van Haren, ik heb die schoen niet gevonden bij Van Haren. Ga bij die andere winkel daar zo, dan beginnen ze bij het 150. En dan omhoog. Je wordt zo meegezuigd. Zo meegezogen. En dat is het leven in de ziel. Leven in de ziel is voor alle dingen vatbaar. Komt er iemand met iets hier zo die zegt van, joh, ik heb daar iets meegemaakt, joh, dan ben je klaar ervoor. Maar leven in de geest betekent dat de geest aan je vertelt. Wil je de Vader blijven verheerlijken in je leven, dan heb je dit niet nodig. We hebben een ziel nodig, we hebben emotie nodig, we hebben dingen nodig waar we naar verlangen. Maar we moeten wel de juiste emoties hebben. We moeten wel de juiste dingen hebben om de Vader echt naar zijn gezin te maken, blijde te maken. En dat is wat hier zo opgetekend staat. En ik ben echt blij met dit woord. Want hier zien we dat wat de Vader zegt, haal een ring, doe die ring aan zijn vinger. Ik heb wel een ring hier, maar het is niet die ring die vader zeg maar, bedoelt. Deze heb ik samen met mijn vrouw. Maar die vader zegt, breng zijn ring en doe het aan zijn vinger. Waar is die ring voor? Die ring staat symbool voor gezag. In het koninkrijk van God heb je gezag nodig. Om over anderen te heersen? Nee, absoluut niet. Maar wanneer die verschrikkelijke stem komt en die zegt van, we kunnen dit samen pakken, dat jij tegen die stem zegt, move on, in Jezus naam. Niet meer in mijn leven. In een ander leven, maar niet meer in dit leven. Dit leven is gekocht en betaald door het bloed van het lam. En ik sta voor wat ik ben. Dan hoeft niemand je eigenlijk daaraan te herinneren, want het is de Heilige Geest die ons zorgt ervoor dat hij je laat zien dat je een zoon van God bent. Dat je een kind van God bent. Je hoeft niet bij niemand aan te kloppen en vragen van, denk je dat ik ook? Nee, je bent het. Hij vertelde het wel aan je. Ik ben hem daarvoor dankbaar dat hij dat wil doen in ons leven. Weet je, dat gezag, dat hebben we nodig om ook een zoon van God te zijn. En dan zie je, dan zegt de Bijbel, dat de Vader zegt, breng het gemeste kalf. Zorg ervoor dat je het kalf brengt dat de beste voeding gehad heeft. Het beste. Want als kind van God, als zoon van God, als dochter van God, heb je nodig voedsel om te blijven staan in deze wereld. Heb je nodig voedsel om jezelf bekend te maken met alle dingen die in de geestelijke wereld zich eigenlijk voordoen. We hebben de Heer daarvoor nodig. En daarom hebben we vandaag voedsel. De Heer heeft voor ons gezorgd. Hij heeft ervoor gezorgd dat wij een tafel, dat wij aan die tafel mogen gaan plaatsnemen. En die tafel, daar heeft hij voor gezorgd. Brood. klein. Brood staat symbool voor zijn lichaam. Voor het lichaam van Jezus Christus. Het brood is ook niet een heel brood. Het brood is verbroken. Omdat zijn lichaam verbroken moest worden. Dat moest. Die beker staat voor zijn bloed. Omdat hij zijn bloed moest geven. En ik ben God daarvoor dankbaar. Want de Bijbel zegt dat het bloed van Jezus Christus reinigt ons. Reinigt ons. Wil je gereinigd worden? Het bloed van Jezus Christus reinigt ons. Je hebt het bloed van Jezus Christus nodig. We gaan snel even naar het evangelie van Matteüs. Het evangelie van Matteüs. Dan gaan we naar Matteüs 26. Dit is Gods woord. Dat is wat Jezus zei. Hij zei, ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik lees uit vers 18. Dus ga de stad in naar een zeker persoon, de naam genoemd waar ze naartoe moesten. Zeg tegen hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. Vers 19 zegt, en de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had. En maakten het Pascha gereed. En dan in vers 20 staat er, toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij, voorwaar, ik zeg u, dat één van u mij zal verraden. Vers 22, en zij werden zeer bedroefd en ieder van hen begon tegen hem te zeggen, ik ben het toch niet, Heere. Hij antwoordde en zeide, wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is. Maar wee die mens door wie die Zoon des Mensen verraden wordt. En dan geeft hij daar eigenlijk wat er eigenlijk daaraan vast zit. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. En dan zie je dat Judas, die hem zou verraden, daar zegt van, antwoordde en zeide, ik ben het toch niet. Eens kijken wat in die persoon zijn ziel allemaal omging. Ik ben het toch niet, Rabbi. Hij zeide tegen hem, u hebt het gezegd. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de beker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit. Want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik dank de Heer dat wij op deze dag, de eerste zondag van de maand, dat wij dit mogen doen. Jezus zegt dat we het moeten blijven gedenken, elke keer weer. En hier hebben we de tafel gereed gemaakt, zodat we allemaal aan de tafel kunnen schuiven, kunnen nemen. En het mooie ervan is dat Jezus aan het hoofd staat. Hier. Je kan hem misschien niet met je ogen zien. Maar de Bijbel maakt het ons heel duidelijk. De Bijbel zegt, waar twee of meer in zijn naam vergaderd zijn, samengekomen zijn, daar is hij in het midden. En ik dank hem dat hij vandaag hier is. Hemelse God en Vader, we danken u. Heer Jezus.